Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias, en hem volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen en hij deed aan de kranken. En dat op zich is een belangrijke mededeling, omdat het meteen de achtergrond geeft van deze gebeurtenissen. Het gaat zelfs verder, er staat namelijk in vers 3, en Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen, en het Pascha, het feest der Joden, was nabij. En dat is dan het totale decor van deze geschiedenis, en dan begint het in vers 5 met Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? En dan krijgen we de bekende geschiedenis van de wonderbare spijziging, zoals wij dat dan gewoonlijk noemen, en zoals het ook boven dit hoofdstuk staat. Maar ik wil even stilstaan bij het decor, bij de achtergrond van dit verhaal. In de eerste plaats is het zo dat alle wonderen die de Heer Jezus doet in het Johannesevangelie bovendien ook tekenen genoemd worden. Wonderen en tekenen. Dus een gevleugelde uitdrukking. Wonderen en tekenen. Dat kun je vandaag de dag ook nog wel eens ergens horen. Nee, zien is moeilijker, maar horen nog wel. Hè. Wonderen, namelijk tekenen. Want daar gaat het om. Deze wonderen zijn tekenen. Dat blijkt ook wel en iedereen weet dat. Er staat namelijk in Johannes 20 waarom deze tekenen vermeld zijn geworden. Johannes 20, vers 31, waar staat: maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Of opdat gij gelooft dat Jezus is de Messias, namelijk de Zoon van God. Het laatste vers van hoofdstuk 20. En het worden uitdrukkelijk tekenen genoemd in het vers daarvoor, vers 30. Hè? Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen gedaan, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende hebt het leven in zijn naam. Dus waar het om gaat is dat het natuurlijk wonderen zijn, dat is zoals wij het tegenaan kijken, het wonder van de wonderbare spijziging. Maar het is tegelijkertijd een teken. Een teken van wat anders. Dat wil zeggen dat het wonder een betekenis heeft. Er zijn mensen die denken dat de wonderen er alleen waren ten behoeve van de omstanders, of ten behoeve van de meeeters in dit geval. He? Ik bedoel dat in de normale betekenis van het woord uiteraard. Men zegt dat is toch wel nuttig, die 5000 man die konden zo gauw nergens te eten krijgen. En het is wel nuttig als er iemand was die hen van eten voorziet. Nou ja, als ik bij de geschiedenis blijf stilstaan, dan moet ik zeggen, dan hebben die mensen toch wel slecht voor zichzelf verzorgd als dat zo is. En bovendien, van een maaltijd overslaan, daar ga je nog niet dood van. Ik bedoel, zo erg is het nou ook weer niet. En zo noodzakelijk was het dus allemaal niet, dat bedoel ik maar. En toch gebeurt het. De Heer demonstreert in de eerste plaats zijn zorg voor de scharen, zoals het er ook staat. Want hij vraagt van waar zullen wij broden kopen? Hij acht zichzelf verantwoordelijk en dan krijgen we dit wonder. Maar nogmaals, het gaat er niet om opdat die mensen ook voor die avond wat te eten zouden hebben, want dat hadden ze wel over kunnen slaan ook. Maar het gaat erom dat dit wonder een teken is, een betekenis heeft dus. Er zijn wel eens mensen, wat is eigenlijk een wonder? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Maar als ze nou vragen, wat is een teken? Dat is makkelijk, hè? Dat is een ding met een betekenis. Gemakkelijk. Dat wil zeggen, een teken wijst op wat anders. En aangezien een wonder een teken is, is het antwoord op de vraag, wat is een wonder, dus ook makkelijk. Een wonder is een teken en een teken heeft een betekenis. Dat wil zeggen, een wonder is feitelijk een profetie. Het heeft een overdrachtelijke waarde, een overdrachtelijke betekenis. En de vraag is niet, wat voor nut hebben wij ervan, of hoe kunnen wij mee eten van die 5 broden en die 2 visjes. Maar de vraag is, welke betekenis heeft het voor ons, oftewel, wat leren wij ervan. En daar gaat het om. Het absurde is natuurlijk dat enige verzen later de omstanders of degene die erbij geweest was vragen: wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien? Dat is vers 30. En ze hebben net het teken gezien. Maar ze hebben niet gemerkt dat het ging om een teken. Ze zagen alleen een wonder, ze zagen geen teken. Dat wil zeggen, ze hadden niet door dat wat de Heer Jezus deed, dat het inderdaad een teken was, namelijk dat het een betekenis had. En om die betekenis te weten, moeten we eens het decor kennen, de achtergrond kennen. Dat is in de eerste plaats de zee van Galilea. En de zee van Galilea, ook wel genoemd de zee van Tiberias of van Genezaret. Er zijn verschillende namen voor. De zee van Galilea, die wordt in dit geval zo genoemd. Namelijk, het wordt naar Galilea genoemd, omdat Galilea wat te maken heeft met de tegenwoordige wereld, met de zienlijke dingen. Kan ik nou niet uitleggen, dat is wat een ingewikkeld verhaal. Maar Galilea spreekt over, feitelijk over de menswording van God, dat wil zeggen over de incarnatie van de Heer Jezus. Hij die op aarde kwam, hij die vorm aannam, dat is gal, dat betekent zoveel als vorm. En dan eindigt het woord op ja, Yahweh namelijk. En daarom betekent het zoveel als de vormwording van Jehovah. De Heer Jezus die mens werd. Dat is de achtergrond, dat is de eerste. Het spreekt over de Heer Jezus die mens werd. Daar is Galilea een beeld van. Vandaar dat hij daar ook woonde in Galilea, namelijk in Capernaum. En in Nazareth. Dat is ook Galilea dus, hè. Vandaar Galilea. En vandaar de zee van Galilea. Wel, zee staat in de Bijbel altijd voor de volkeren. Dat heeft te maken met de heidense volkeren eigenlijk. Ter onderscheiding van de Joden. In eerste instantie. De wateren zijn de volkeren. Zegt Openbaring 17. Ja, Openbaring 17. En zo ook hier. Het gaat hier om die zee van Galilea. En die zee van Galilea staat model voor de volkeren. Waar te midden waarvan de Heere Jezus leefde. Hij die mens werd en leefde te midden van de mensen. Dat is wat uitgedrukt wordt in Galilea en de zee van Tiberias. Of het meer van Galilea of hoe het maar noemt. En dat blijkt ook wel, want dan gaan we verder. En hem volgde een grote schare. En u ziet, dat heb ik eigenlijk al verklaard. Want de zee van Galilea, dat is precies die grote schare. Dat hangt daar direct mee samen. Het één is een beeld van het ander. Hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. Nou weet ik niet hoe dat historisch het geval was, maar wanneer we de lijn van het Johannesevangelie vasthouden, dan zouden we hieruit op moeten maken dat ze niet alleen zijn tekenen zagen, maar dat ze hem volgden, omdat dat toch iets was van geloof. Men volgde hem. Men wilde nog wel meer zien. Men had een zekere zin vertrouwen in hem. Daarom volgde men hem, hoewel men daartoe niet gereed was feitelijk. Dat blijkt wel, want ze hadden geen brood meegenomen. Maar ze gingen wel achter hem aan. Vanwege de tekenen. En daarom zijn deze mensen die hierbij waren feitelijk een teken of een beeld van gelovigen. Die zijn tekenen gezien hebben. Die daaruit volgens Johannes 20 het laatste vers de conclusie getrokken hebben. Dat hij inderdaad de Messias is, de Zoon van God. Daarom geloven ze in hem. En dat wordt tot uitdrukking gebracht in het feit dat ze hem volgen. En degene die in hem geloven en hem volgen, wat ontvangen die van hem? Het brood des levens. Heel goed, zuster. Dat is het. Kijk, nou, dat is het hele verhaal. En dat is precies wat er nou gaat gebeuren. Ze krijgen dan ook inderdaad het brood des levens. Maar we zijn er nog niet. Eerst krijgen we nog vers 3. Waar staat, Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En dat is helemaal treffend, omdat we daarin helemaal een beeld krijgen van de tegenwoordige tijd, de tegenwoordige bedeling moet ik eigenlijk zeggen, waarin de gelovigen die hem volgen, met hem gezeten zijn op de berg, ergens in de hoogte namelijk. Ik kan het niet allemaal aanhalen, ik heb zoveel in gedachten nou, wat daar allemaal op wijst. Rimmon, de hoge plaats, hè? Of de granaatappel uit het Oude Testament, heeft allemaal te maken met de schuilplaats des Allerhoogsten. Kortom, het heeft te maken met waarover we gezongen hebben. Zojuist, namelijk over de genadetroon, de troon in de hemel, waarop Christus zit. Niet op de tastelijke berg Sion hier op aarde, Hebreeën 12, maar op de ontastelijke berg Sion, namelijk in de hemel. Waar hij zit op de troon, niet van David, maar op de troon van God zelf. En die troon heet een genadetroon. Daarop zit hij, daarop rust hij, dat is ook wat de Hebreeënbrief naar voren brengt. En de positie van degene die hem volgen, is er dan ook een van het zitten op een hoge plaats. Ja, ja, dat is nog eens wat, hè. En dan heb ik een heleboel tegelijk verteld natuurlijk. Maar, en er komt nog meer bij, want het zitten op een hoge plaats is niet alleen maar het rusten van het werken, want het blijkt altijd zo te zijn dat zitten bovendien de betekenis heeft van onderwijs. Of van het zich laten onderwijzen. Dat is zelfs in onze Nederlandse taal nog zo, want we spreken wel eens over een leerstoel. Nou, zulke dingen worden niet gemaakt in Oosterwijk. Hè? Nee, en ook niet van echt leer. Een leerstoel, dat is zuiver een denkbeeldig geval. Hè? Maar een leerstoel wordt toegedacht aan iemand die een bepaald vak moet doseren, moet onderwijzen. En ik krijg daarom een leerstoel in dat bepaalde vak. Hij wordt namelijk verondersteld in zo'n leerstoel te zitten en te onderwijzen. Zitten heeft dan zo altijd te maken met onderwijs. Of dat nou is het zitten van de leraar of van de leerling, dat maakt geen verschil. Van Paulus is bekend dat hij zat aan de voeten van Gamaliel. En van Martha en Maria lezen we dat een van hen zat aan de voeten van de Heer Jezus. Zitten wil zeggen leren, onderwijs ontvangen. En dus kennis delen, kennis uitwisselen. Dat is waar het om gaat. Dat is wat hier gebeurt. De Heer gaat met zijn discipelen op de berg zitten. En dus heeft het te maken met onderwijs, met leer. En omdat we toch al te maken hebben met een beeld van de tegenwoordige bedeling, voeg ik er meteen achteraan dat het de bedoeling is in deze tegenwoordige tijd waarop de Heer Jezus zelf gezeten is, dat ook wij zouden rusten, namelijk zouden zitten en zouden komen tot kennis van Christus, namelijk tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Oftewel dat we zouden vernieuwd worden tot kennis, tot alle goed werk toebereid enzovoorts. Nou, ik noem maar een paar plaatsen op, zomaar uit het hoofd. Met een concordantie vindt hij zichzelf in je eigen Bijbel ook wel terug. Kijk, die gedachte ligt hierachter. En het is dus duidelijk zo dat deze geschiedenis een beeld geeft van deze tegenwoordige bedeling. Dat kan ook niet anders, omdat het hier gaat om de verborgen betekenis van een geschiedenis. En daarom is het per definitie van toepassing op de bedeling der verborgenheid. En zo heet de tegenwoordige bedeling. De waarheden met betrekking tot deze tegenwoordige bedeling worden over het algemeen geïllustreerd in de Bijbelse geschiedenis. Niet alleen die van het Oude Testament, maar ook die van het Nieuwe. En speciaal ook in deze geschiedenis. En dan gaan we nog verder, want dan gaan we naar vers 4, waar staat: en het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Nou, staat er het Pascha, en er staat achter het feest der Joden. Ik kan er niet diep op ingaan, maar het punt is dat Pascha hetzelfde is in de Bijbel als ongezuurde broden. In de zin van de gezette hoogtijden des Heren. Pascha of ongezuurde broden zijn namen die door elkaar gebruikt worden. De een spreekt over Pascha, de ander spreekt over ongezuurde broden. Of de een spreekt over het feest van Pascha en de ander over het feest van ongezuurde broden. Het wordt door elkaar gebruikt. Dat ga ik nou niet aantonen, want het is te ver buiten het onderwerp. Maar het gaat erom dat hier de Pascha genoemd wordt, namelijk het feest der Joden. Maar het feest is feitelijk het feest van ongezuurde broden. En dat is opmerkelijk, omdat het daarna gaat over broden. Dan weet ik wel, het is niet gezegd, er wordt niet gezegd, dat dit ongezuurde broden waren, die vijf gerstebroden. Het wordt niet gezegd. Maar in ieder geval worden ze geassocieerd met het feest van ongezuurde broden. En dat is al belangrijk genoeg. Verder hangt het er vanaf hoe nabij dat feest der ongezuurde broden dan was. Maar goed, het staat er niet bij. En het is voor ons ook verder niet van belang. Het gaat er ook niet zozeer om wat het echt was. Het gaat erom wat er over vermeld staat. En wat vermeld is, dat er vijf broden zijn en dat het was nabij het feest der ongezuurde broden. Zodat we primair moeten denken inderdaad aan ongezuurd brood. Nou, meer kan ik er niet van zeggen, want verder bewijzen kan ik dat natuurlijk niet. Maar we gaan verder. En dan staat er dan, daar begint de geschiedenis, in vers 6, vers 5. Jezus dan de ogen opheffende, of eigenlijk de ogen opgeheven hebbende. Let op het opheffen, staat er echt in de grondtekst ook. De ogen opgeheven hebbende, dat is het, ook een situatie van deze tegenwoordige bedeling, waarin we onze ogen richten, volgens dezelfde Hebreeënbrief, niet alleen in het heiligdom, maar ook op onze overste leidsman enzovoorts. Een blik hoort in deze bedeling omhoog gericht te zijn. Dus de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? Hij vraagt het aan Filippus. Dat is merkwaardig dat het erbij staat. Bovendien, het is een tamelijk retorische vraag. Want er staat er ook achter, doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Het was een soort strikvraag. Het was een vraag om Filippus te beproeven. En waarom nou juist Filippus? Ja, hij hield van hippiek, hè, Filippus. Philippus betekent zoveel als vriend van paarden. Hippos, dat wil zeggen paarden, en dat viel betekent zoveel als dat hij er een vriend van was. Een vriend van paarden. En paarden hebben in de Bijbel, van Genesis 1 bij wijze van spreken tot aan de laatste bladzijde van de Bijbel, te maken met koningschap. Dat wil zeggen met het geopenbaarde koningschap. Daarom als er een koning verschijnt in deze wereld, komt hij per definitie op een paard. Op een enkele uitzondering na. Dat was toen de koning van deze wereld de eerste maal in deze wereld kwam. Van toen werd er gezegd, zie, uw koning komt op een ezelin. Maar dat was dan ook het bijzondere. Dat was de uitzondering, want wat dat uitbeeldde was dat die koning, dat hij nog niet koning zou zijn, maar dat hij eerst de dienstknecht zou zijn. Het lastdier, zal ik dan maar zeggen. Kortom, dat hij eerst zou lijden en sterven. En niet te vergeten, ook zou spreken, want dat is het eigenaardige, ezels die spreken gewoonlijk, hè. Ja, u lacht daarom, maar in de Bijbel is dat nou eenmaal zo. Die ezel van Biliam, dat weet u toch? Dat beest dat sprak. Hè? En ja, u zal erom lachen, maar ik bedoel het heel serieus. U weet toch wat een ezel zegt?
Ja.
Precies. Wat is dat? Wat betekent dat? In het Nederlands wel, ja. Wat betekent dat nou? Ja, het is zo moeilijk niet. Dat is de korte vorm van de naam Jehovah. Ja. Ja, jawel. Jehovah, ja, is gewoon Jehovah. Dat is wat de ezel zegt. En onder ons zegt dan, de ezel is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst, in zijn vernedering. De koning die nog geen koning werd. Zie, uw koning komt op een ezelin. Betekent dat hij geen koning zou worden. En later kwam hij ook inderdaad op de ezelin, hè? Namelijk bij de intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem. Gezegend is hij die komt in de naam van ja, in de naam des Heren. Ja, maar het staat er echt. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de zonen Davids enzovoort, maar hij werd geen koning. Pas bij zijn wederkomst dan zien we hem verschijnen op een wit paard, in openbaring enzovoorts, hè. Pas dan zal hij zijn koningschap in ontvangst nemen. Nou goed, die dingen die mag je allemaal vergeten nou even. Maar waar het om gaat is dat Philippus dus in verband gebracht wordt met het geopenbaarde koningschap van Christus. Zie? Ja. En dat is dus altijd zo. Vandaar dat we Philippus tegenkomen in Handelingen. Hij speelt een belangrijke rol. Wanneer hij spreekt over de koning van dat koninkrijk, tot de kamerling bijvoorbeeld. En hij doopt dan ook in naam van de koning. Maar we komen hem ook tegen in de beroemde, of zal ik zeggen beruchte, gesprek in Johannes 14. Nee? Nee, Johannes 14 in het gesprek over de hemelse positie van Christus. Ik haal het expres aan, wat zulke bekende woorden zijn. Dat zijn die woorden van, uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God. En dan in het, gelooft ook in mij, en dan in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, en wij weten allemaal dat het over de hemel gaat inmiddels. Maar dat komt omdat we de Paulinische brieven kennen. Maar Philippus wist dat niet. En de Heer zei dan ook tot de discipelen in vers 4, waar ik heen ga, dat weet gij, en de weg weet gij. En toen zei Thomas, dat was die kleingelovige, weet je wel, die zei, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Ongelovigen weten gewoonlijk ook niet zoveel. Hè? Nee, ja, zo is dat hoor. En dan gaat het, want gelovigen ontvangen onderwijs, hè? Gelovigen zitten en hebben rust gevonden en hebben daarom de tijd gevonden om zich te laten onderwijzen, zal ik dan maar zeggen. Om het woord des Heren tot zich te nemen. Als je altijd maar loopt te jakkeren, dan kom je daar nooit toe natuurlijk. He? Maar goed, Thomas wist dus voor niks. En toen zei de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Namelijk de ware levende weg. Niemand komt tot de Vader. Blijkbaar is de hemel bedoeld. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, ik zei de ware levende weg. Het is eigenlijk de verse levende weg uit Hebreeën 10. Dat is namelijk de weg die ingaat in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Velen van u zullen dat schriftgedeelte wel kennen, daarom noem ik het uitdrukkelijk even. Hè. Over die weg naar het binnenste heiligdom, naar de troon der genade dus, uit de Hebreeënbrief. Over die weg spreekt de Heer. En dan Dan zegt de Heer, vers 7, indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Want het was natuurlijk ook zo. Want hoe kun je de vader zien? Door naar de zoon te kijken. He? Niemand heeft ooit God gezien, Johannes 1. Maar de enige geboren zoon heeft hem ons geopenbaard. Zie? En vandaar dat de Heer zegt, je hebt mij toch gezien? Dus van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. Maar Filippus, die begreep er niet zoveel van. De man die wat te maken had met dat koninkrijk, zal ik maar zeggen. En die dus ook dat koninkrijk verwachtte als oprechte paardenvriend. Je zegt, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer, ben ik zo lange tijd met u lieden, hebt gij mij niet gekend? Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Ja, wat is het nou voor een domme vraag, Filippus? Dat zegt hij eigenlijk, hè? Wat is het voor een domme vraag? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De vraag zullen we nog eens herhalen hier, 24 november, aanstaande, hè? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En dan staat erachter, de woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Enzovoorts. En waar het om gaat is dat Filippus dus inderdaad niet begreep, althans niet op dat moment, hoe het zat met dat koninkrijk wat zou komen. En hij begreep dus ook niet waarom, hoe de Heer kon spreken over zijn hemelvaart, want daar ging het echt over. Hij behoorde waarschijnlijk tot degene die in Johannes 12, want ik kom er toch op, die in Johannes 12 zeiden, vers 34, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid, en hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? 12 vers 34. Ze zeggen, wij hebben gehoord dat hij zal blijven, en hoe praat u nou over dat hij verhoogd moet worden? Over wie hebt u het eigenlijk? Staat erachter. Wie is deze Zoon des mensen? En dan geeft de Heer antwoord en zegt, nog een kleine tijd is het licht, dat zij zelf dus, is het licht bij u lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt en opdat de duisternis u niet bevangen, enzovoorts. Zie, het gaat om de gedachtegang van het Jodendom, dat ze verwachten, de Messias, die zou blijven, want hij zou immers op aarde een eeuwig koninkrijk oprichten, terwijl de Heer predikt dat hij niet zou blijven, maar in tegendeel ten hemel zou varen. Omdat nou eenmaal dat koninkrijk eerst een hemels koninkrijk zou zijn. En pas in tweede instantie een aards koninkrijk. En in die volgorde dus, hè. En dat is wat hij hem moest leren. Dat eerst ging om een hemels koninkrijk. Er zou een koninkrijk komen, ook een koning, maar aanvankelijk op een ezel. Dat wil zeggen aanvankelijk voor de wereld vernederd, maar toch verhoogd. Maar dan in de hemel. En dat is de achtergrond van Johannes 6, waar we nu dan weer naar terug gaan. Jezus dan de ogen opheffen en zien dat de grote schade tot hem kwam, zeiden tot Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? En dan zegt Filippus, vers 7, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg. Nou, hoeveel is dan wel genoeg? En voor 200 is niet genoeg, staat er, opdat een ieder van hen een weinig nemen. En het eigenaardige is dat hij noemt hier 200. 200 heeft in de Bijbel te maken met een heleboel dingen. Het is niet makkelijk in de gauwigheid uit te leggen. Maar in ieder geval heeft het te maken met deze wereld waarin de mens verondersteld wordt een keuze te maken. Deze wereld van zienlijke en onzienlijke dingen die tegenover elkaar staat en waar tussen de mens moet kiezen. Ik kan het niet korter zeggen. Het is toch al maar een klein gedeelte wat ik er nu van noem. En penningen zijn, dat is niet helemaal duidelijk hoeveel dat is. Bovendien, als je een oud boek raadpleegt waarin staat hoeveel het is, heb je er niks aan, want daar is de inflatie niet in verwerkt. Die boeken zijn nou eenmaal niet geïndexeerd. Dus als erbij staat dat is zoveel gulden, dan weet je nog niks. Hè? Want over welke gulden hebben ze het dan? Dat wil zeggen, dat penningen, dat zegt ons niks. Dat wil zeggen, we weten absoluut niet of het nou duur was of goedkoop was. En we weten ook trouwens niet wat de gemiddelde arbeider verdiende. Laat staan, een discipel. Hè? Dat was een leuke kluif geweest zijn voor de belastingen in die dagen. Dat weet u nog, hè? Dat ze belasting moesten betalen. Dat was een mooi verhaal. Over die vis. Met dat muntstuk in zijn bek. Hè? Prachtverhaal. Nou goed, maar het enige wat we van deze penningen weten is dat het zilveren munten waren. En dat is op zich al heel wat, omdat zilver in de Bijbel identiek is aan geld, aan een losprijs in het algemeen. En daarom staat zilver voor verlossing. Denk maar aan het Franse argent. Dat is de zilver dan wel geld. Geld en zilver is gelijk. En dat is in de Bijbelse taal ook zo, met name in het Hebreeuws dan, waar zilver voorkomt overal, maar met name in de tabernakel. En het is bijna altijd de basis. Als het gaat om een fundament of om een voetstuk, dan is dat voetstuk bijna altijd van zilver, om de eenvoudige reden dat wat God ook tot stand brengt, het is in ieder geval gebaseerd op de losprijs die betaald is, op de verlossing dus die tot stand gekomen is. En daar gaat het hier ook om. Er moet een losprijs betaald worden. Het gaat om de verlossing. En die 200, zegt men, is niet genoeg. Het is op zich niet genoeg om zo'n keuze te maken, ook in deze wereld niet. Er moet wat anders komen, iets wat buiten deze wereld valt. 200 is niet genoeg, wat er komen moet is, nou laten we zeggen 300. Zo ligt het eigenlijk. Maar goed, dat wordt nog helemaal niet genoemd. Dus ik ga er ook niet over praten. Maar dan komt een van de discipelen. En die zegt, ja, het kan wel zijn, zegt hij, maar er komt Andreas, de broeder van Simon Petrus, en die zegt, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes, en hij wordt niet eens uitgelachen. Hè? Want daar zou je om moeten lachen natuurlijk. Wat een naïviteit zou je moeten zeggen. 5 broden en 2 visjes en daar zitten de 5000 man. En is dat voor een onzinnige opmerking van Andreas. Maar zo onzinnig is het niet, omdat Andreas in de Bijbel weliswaar een heel geringe rol speelt, maar de rol die hij speelt is de rol van de gemeente. Puur van de gemeente. Daar blijkt in de eerste plaats al uit Johannes, is het 1 is het geloof ik, Johannes 1, waar we vinden dat Andreas geroepen wordt samen met Johannes, samen met apostel Johannes. Dat is Johannes 1 vers 37, of vers 35 eigenlijk, daar staat dus anderdaags wederom stond Johannes, de doper namelijk, en 2 uit zijn discipelen. En dan vers 37, en die 2 discipelen hoorden hem dat spreken en ze volgden Jezus. En van die 2 heette er 1 Andreas, dat is vers 41. Dus er waren hier 2 discipelen die van Johannes de Doper overstapten als het ware op de Heer Jezus. En 1 van die 2 heette Andreas en de ander staat er niet bij. Nu is het zo, daar hebben wij het volgende op gevonden. Aangezien het er niet bij staat, is het dus Johannes geweest. De apostel Johannes, want zegt men Johannes, die noemt nooit zijn eigen naam in zijn eigen evangelie. Of hij zegt de apostel die Jezus lief had of zo, maar hij noemt zijn naam niet. Hij is erg bescheiden en daarom zegt men, dit zal Johannes wel geweest zijn. En dat zal ook wel, maar het staat er niet. Als wij dan Johannes gaan invullen, zitten we verkeerd. Hè? Het zijn er dus 2, de een is naamloos, weten het niet, en de ander is Andreas. En weet u nog over de Emmausgangers? Dat waren de 2 die ook met de Heer Jezus aan tafel zaten, met hem aten, het brood, ongezuurd brood, tijdens de dagen van de ongezuurde broden was het zelfs. En 1 van de 2 had maar een naam. 1 was anoniem en de andere heette Cleopas. Ja, we hebben hetzelfde verschijnsel. 2 man samen bij de Heer Jezus en 1 van de 2 heeft maar een naam en daardoor zijn ze een beeld van de gemeente, waarin 2 tot 1 gemaakt zijn. En daarom zijn het er wel 2, maar ze dragen samen maar 1 naam. Ja, wij zeggen, dat kan toch niet? 1 heeft een naam, de ander heeft er geen 1. En ik zeg, nee, er zijn er 2 en samen moeten ze het met 1 naam stellen. Dat is hier zo, dat is in Matthäus 4, of in Lucas 24 bij de Emmausgangers ook zo. En dat is een beeld van de gemeente, waarin 2 tot 1 gemaakt zijn en ze gaan dan ook onder 1 naam. Zoals de Efezebrief dat zegt, zijn 2 tot 1 gemaakt in Christus namelijk, dat is dus de naam. En die 2 zijn dan gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Maar samen dragen ze 1 naam. En dat dat zo is, daar heb ik een pracht van een bevestiging voor, want Andreas betekent mannelijk. Mannelijk. Nou, het enige waar je dat op van toepassing kunt brengen is op de gemeente. Ja, sommigen kunnen dat niet, maar dat is mijn schuld niet natuurlijk. Hè? Ik heb er niet de minste moeite mee. Mannelijk, dat is weer Efeze. U ziet, de waarheid uit de Efezebrief komt naar voren. Met betrekking tot de gemeente. Waar staat in Efeze 4 dat de gemeente moet opgroeien? Tot de mannelijke rijpheid staat er. Of tot een volkomen man in de Statenvertaling. Mannelijk. En Andreas, als de mannelijke, is een type van de gemeente. En Cleopas is er trouwens ook, maar daar ga ik nou niet op in. Maar het is hetzelfde verhaal. Die twee zijn één. Zij genadig, nou we het er toch over hebben, dat we later de apostel Paulus tegenkomen in een schip. Hebben er tot een teken. Castor en Pollux. Ja, en Castor en Pollux, dat is mooi gevonden. Dat zijn twee namen in dit geval. Maar dat zijn de namen die horen bij het sterrenbeeld tweelingen. Dat is de tweeling, Castor en Pollux. Maar dat schip op zich waar Paulus in zit, is een beeld van de gemeente. Een schip op de woelige baren. En daarover spreekt ook ditzelfde Johannes 6. Alleen zitten er dan de discipelen in. Maar het gaat om dezelfde waarheid. Beeld van de gemeente, namelijk 2 tot 1 gemaakt. En in sommige gevallen zitten ze dan samen met z'n tweeën, zal ik dan maar zeggen, in een schip. Castor en Pollux. En zelfs het sterrenbeeld aan de hemel is een beeld van de gemeente. Maar daar praten we nou helemaal maar niet over even. Hè? Want ook dat is natuurlijk zo. Dus laat dan maar even buiten beschouwing. Maar waar het om gaat is dat Andreas een beeld is van de gemeente. Eén van zijn discipelen, namelijk Andreas. Dan ben ik terug in Johannes 6 vers 8. De broeder van Simon Petrus zeide tot hem: hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. 5 gerstebroden. Nu is het in de eerste plaats zo dat 5 het volgnummer is van de tegenwoordige bedeling waarin wij leven dus. Van de gemeente. Ik heb thuis altijd geleerd 5 is het getal van de genade. En ik heb dan altijd het flauwe vermoeden gehad dat dan dus de bedeling van de genade de 5e bedeling zou hebben moeten wezen geworden. He? En dat bleek ook achteraf inderdaad kloppen. Ja, want zo werkt dat, hè? Dat kan nooit anders. 5 is het getal van de genade, dat klopt. En daarom is deze bedeling de 5e bedeling. Elke keer als u de 5 in de Bijbel tegenkomt, spreekt het over Gods ingrijpen in deze wereld. In deze dualistische wereld. In deze wereld van de 200 zullen we dan maar zeggen. Maar God komt van buitenaf en grijpt daarin in. Hoe? Door genade te laten gelden. Deze wereld, deze oude wereld, is een wereld van recht en wet. Dat is heel wat theologie ook een opgang aan dat soort begrippen. Gerechtigheid, hè? Op deze aarde. Maar als God ingrijpt, dan brengt hij genade. Dat is hoger dan recht. En dat wordt voorgesteld door het getal 5. Dat is dat getal wat er eerst niet is en dan later weer wel. In de naam van Abraham bijvoorbeeld. Hè? Is het Abraham en later wordt het Abraham. Want dan krijgt hij de letter H, oftewel het cijfer 5. Dat is hetzelfde. Krijgt hij in zijn naam. Zie je, het komt er later bij. Dat is de 5. 5 spreekt dus van de tegenwoordige bedeling van de genade. En dan krijgen we gerstebrood. Staat er, hè? 5 gerstebroden. En gerst is in het Hebreeuws shora. En dat is volstrekt hetzelfde als Sara. En dat komt van sar. Dat is de wortel van het woord, sar. En dat betekent vorst. Een vorst. En daarom heeft de gerst van nature te maken met heerschappij, met koningschap. Een gerstekorrel is een beeld van de koning. Ditzelfde woord, shor of sar, wordt ook wel uitgesproken als seir. En dat is een van de bijnamen van Esau, Edom namelijk. Alleen zeggen ze dan, dat is zo omdat het betekent harig. Seir betekent haar, dat klopt. En dan weet je meteen hoe dat in elkaar steekt. Want een gerstekorrel is van een tarwekorrel te onderscheiden. Doordat er een haar op staat, ja. Inderdaad. Zo zijn er allerlei ezelsbruggetjes, maar het zijn de goede ezelsbruggetjes. Hè? Want zo zit dat. Maar gerst is dus een beeld van koningschap. Dat is heel gemakkelijk. Een tarwekorrel is een beeld van de natuurlijke mens in het algemeen. En daarom speciaal van de mens, namelijk Christus, de zoon des mensen. Dat is een tarwekorrel. Maar een gerstekorrel die daar... die bijna gelijk is, zal ik maar zeggen. Een gerstekorrel is een beeld van de mens als de koning. En daarom speciaal van Christus. Als de koning van het koninkrijk der hemelen. Vandaar dat zijn haar ook wel genoemd wordt in de Bijbel. In de profetie, hè? Ik zag een als de zoon des mensen gelijk en zijn haar was als witte wol, enzovoorts. Ja, ja, Daniel. Dat komt allemaal voor. Het wordt allemaal met elkaar in verband gebracht. En je moet dat goed begrijpen. Zo is Esau, de harige, oorspronkelijk de eerstgeborene en daarom de man met koningsrechten. Zie, dat hangt allemaal met elkaar samen. Nou, dus gerstebrood, dat heeft iets te maken met koningschap. Het spreekt van koningschap. En u kent allemaal het gerstenat. Dat is met een witte kraag erop. Dat is met een witte kop erop. Daar heb je het. De witte bovenkant, witte top. Haar als witte wol. Ja, u vindt het misschien gek dat ik zo'n vergelijking maak. Maar dat wendt heus wel. En wat is de kleur ervan? Goud, mensen. Goud. Goud met een witte kop erop. Dat is het. Nou, dat spreekt van koningschap. Ja, wij denken vaak alleen in negatieve dingen erover. Negatieve stem. Nee, inderdaad. Maar je hebt toch Amstel Gold? En dat is van Heineken, hè?
Maar je hebt Koningsbrouw.
Koningsbrouw, ja. Brouw, geloof ik is het, hè? Nou ja, denk daar dan maar eens over na. En u zult verbaasd staan hoe vaak u bij dit soort drank iets gouds vermeld ziet, of een kroon of iets dergelijks. Hè? Of de koning. Net of dat men dat nog weet. En zo is het ook, hoor. En dan heb ik het over bier, maar ik had het ook over wijn kunnen hebben. Daar zit iets dergelijks natuurlijk ook in. Alleen toevallig hebben we het dan vanavond niet over de wijn, maar over het brood. Hè? Wijn had ook gekund als Johannes 2. Dus daar ben ik nou al voorbij. Hè? Water in wijn veranderd. Nu hebben we het over het brood des levens. Water des levens hebben we ook, dat is Johannes 4. Maar hier nu ook over brood des levens, dus gaan we daar maar over door. Dus 5 gerstebroden. Die gerst, dat spreekt dus over koningschap. Staat er uitdrukkelijk bij dat gerst is. Niet wat anders, het is gerst. Spreekt over koningschap. En het is brood. En dat betekent dat degene die ervan aten zich voeden met de koning. Ja, dat klinkt als wartaal, maar als je de Paulinische brieven kent, is dat helemaal geen probleem. Wij voeden ons inderdaad met de koning. De koning van het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk wat bovendien tot nog toe slechts in de hemel is. Dus 5 gerstebroden is duidelijk een beeld van de gemeente. 5 in verband met de genade van God. Verder gerst, het koningschap. En u ziet, de troon waarop die koning zit is een troon der genade. 5 gersten. Is wat? 5 gersten spreekt al over de troon der genade. En dan broden, dat wil zeggen dat er voedsel vandaan komt. Dat we er door gevoed worden en daar hebben we het nog uitgebreid over. Dus dan ga ik maar even door. Er staat 5 gerstenbroden en 2 visjes. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb het net al over een sterrenbeeld gehad. Namelijk de tweelingen. Ik kan het nou wel weer over een sterrenbeeld hebben. Namelijk vissen. Dat bestaat uit 2 vissen, inderdaad, afgebeeld worden. Men tekent ze meestal zo. 1 vis die kant op en 1 vis die kant op. Dat is gemakshalve, maar het is een verkeerde afbeelding. De afbeelding behoort te zijn 1 vis, ik weet niet, naar rechts of naar links, dat ben ik vergeten. En de andere vis gaat dan omhoog. En nog sterker, want ze zijn zelfs met een touwtje, een band, aan elkaar verbonden. Dat is het echte sterrenbeeld. Op een originele sterrenkaart, misschien ligt er wel een daar trouwens. Ja, hè? Nou, op een echte sterrenkaart dan vindt u dat zo terug. Die 2 vissen, waarvan er 1 horizontaal gericht is en waarvan er 1 verticaal gericht is, maar ze zijn aan elkaar verbonden door een band. En dat is een beeld van de gemeente en van de gelovigen van deze tegenbedeling, die aan de ene kant wat de oude mens betreft horizontaal gericht zijn, maar die wat de nieuwe mens betreft verticaal gericht zijn, maar het zit toch aan elkaar vast. Ze vormen elkaars belemmering. Ze remmen elkaar af. En de strijd van de gelovigen komt tot uitdrukking in dit beeld van die 2 vissen. En dat werd duizenden jaren geleden en zelfs duizenden jaren voor het ontstaan van de gemeente al afgebeeld aan de sterrenhemel. Is wat. En wij kennen die waarheden nog maar nauwelijks. Omdat we ons niet laten onderwijzen, omdat we allemaal zo druk hebben en niet de tijd nemen om te gaan zitten om te luisteren naar het woord. Twee visjes dus als beeld van de gemeente. Verder is het natuurlijk zo dat de eerste christenen heel goed wisten dat de vis een beeld is van de gemeente. Vis in het algemeen. En ze gebruikten het dan ook als hun logo, als hun beeldmerk. En ze krasten de vis in de catacomben van Rome. Je kunt ze vandaag aan de dag nog bekijken.
Inge. Ik heb me laten vertellen dat de vis, dat weer dan de letters was in het Grieks van Ichthus.
Ja.
En dat je dan op die manier dus vis kreeg wat van Christus.
Ja. Ja, 5 van de 10 christelijke stichtingen heten dan ook Ichthus. En Ichthus, dat is het Griekse woord voor vis. En men zegt dan dat de letters waaruit het woord zijn is samengesteld, zijn de beginletters van de woorden Jezus Christus, onze verlosser of zoiets. Ik kan het zo gauw niet opdreunen. Maar daar komt, ja, inderdaad, ja. Daar komt het vandaan, daar komt die gedachtegang vandaan. Maar ik denk dat dat een wat causale verklaring is achteraf, want dat men in die dagen veel beter de typologie ervan in gedachten had. En ik geef meer om de typologie dan de verklaring achteraf van dat het een afkorting is van een uitdrukking. Dat zit er wel bij in, maar dat is niet de eerste gedachte. Want de vis in het Oude Testament heeft die betekenis al. En hier ziet u de 5 gerstebroden in verband met de vis. Maar in het Oude Testament komen we tegen Jozua, de zoon van Nun. Bijna altijd bij Jozua, de zoon van Nun, waarbij Jozua hetzelfde is als de naam Jezus. Het is alleen de Hebreeuwse versie ervan. En Nun, Nun is Hebreeuws voor vis. En het is tevens de aanduiding van deze Hebreeuwse letter. En die heeft een getalswaarde van 50. En je ziet dus dat de vis en de 5 van alles met elkaar te maken hebben. Dat is een vlug verhaal. Maar dat is dan voor degene die er wat meer van weten, want die zijn er in ons midden. En die moet ik ook een beetje wat vertellen. Hè? Dus Jozua de zoon van Nun is Jozua de zoon van de vis, of ook wel Jozua de zoon van de 50. De erfgenaam van de vis of de erfgenaam van de 50. En uiteindelijk spreekt het over de Heer Jezus Christus, die zijn volk zou verlossen en in het beloofde land brengen enzovoorts. En dat is wat hij ons nu doet. En zo is het hele boek Jozua zelfs op de gemeentelijke waarheden van toepassing. Langs die weg. Maar goed, daar hebben we het een andere keer dan weer over. Dus, 5 gerstebroden, 2 visjes spreekt uitdrukkelijk over de tegenwoordige bedeling. En dan staat er, wat zijn deze onder zoveel? Nou, het is in ieder geval genoeg. Kunnen we uit ondervinding zelfs vertellen dat dat genoeg is. Hè? Dan staat er, doet de mensen nederzitten, ziet u? Staat er expres tussen. Zou de best ook staande kunnen eten hoor. Maar het mocht niet, ze moest eerst zitten. Doet de mensen nederzitten. Want dat is het kenmerk van deze bedeling. Doet ze zitten. Dat betekent ze gaan iets leren. Dat zit eraan vast hoor. Niet alleen dat ze rusten, maar ze gaan ook iets leren. Ze krijgen les. Een les over het brood des levens namelijk. En er staat erachter, er was veel gras in die plaats. Dan zou je zeggen, ja, anders zaten ze misschien op een mierenhoop of in de dennennaalden. Of ik hoor iemand wat verdacht lachen. Maar misschien hoor ik dat verhaal nog eens. Maar veel gras in die plaats wil zeggen dat het ziet op veel mensen. Gras is in de Bijbel het beeld van de natuurlijke mens, zijn vergankelijkheid ook. Ook zijn talrijkheid, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dat is het vers wat mij te binnen schoot en ik dacht, ik moet er nog een paar bij bedenken. Dus ik pakte de concordantie en toen gaf ik het maar op. Want toen bleek dat het zo vaak voorkomt en altijd in diezelfde betekenis. Gras. Dat is de mens. Hij wordt vertreden, hij is er maar even, wordt vertreden, dient verder nergens toe. Er is er veel, ziet er allemaal groen uit, allemaal hetzelfde. Sommige mensen vinden dat leuk ook, dat het allemaal hetzelfde is. Hè? Maar het verdwijnt, het is vergankelijk. Vergankelijk als gras. Denk maar aan de eerste Petrusbrief, waar de apostel zegt, alle mensen is als gras, enzovoort. Vergankelijk. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, en dat is nou zo aardig, want het brood waar het hier om gaat, is uiteindelijk een beeld van het woord des Heren. Wat in de eeuwigheid blijft, terwijl gras vergankelijk is. Je ziet, de begrip wordt hier gewoon ingetrokken. Er was op die plaats veel gras. Zie? Het gaat om de typologische betekenis daar dan van. Er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder. Omtrent 5000 in getal. En ik zei u toch al, Andreas wordt genoemd en is een beeld van de gemeente. En zijn naam betekent mannelijk. En dan worden hier de mensen geteld. En dan worden weer alleen de mannen maar geteld. Zie? Mannelijk. Dat is waar hier ook in dit schriftgedeelte de klemtoon op ligt. De gemeente is namelijk mannelijk. 5000 man, heb je het weer, want 5 is het getal van de genade en dus van deze bedeling. En dus 5000 in dit geval. 5000 in getal. En het waren uitsluitend mannen, dat wil zeggen de vrouwen worden helemaal niet geteld. Dat komt ook omdat de man in wezen een beeld is van de onzienlijke dingen, de geestelijke dingen. En de vrouw een beeld is van de zienlijke dingen. En in de gemeente gaat het in wezen alleen om de onzienlijke dingen. En dus alleen om het mannelijke en het vrouwelijke verdwijnt vanzelf. Dat wil zeggen, dat neemt enige tijd, maar daar kun je op wachten. Nou ja, een generatie lang misschien, maar dat verdwijnt. Daar gaat het maar om. Dus alleen mannen worden geteld. U ziet waar de klemtoon op ligt, hè? En je hebt dus meteen een controle. Je komt die dingen bij herhaling steeds weer tegen. Nou, dan staat er, Jezus nam de broden, vers 11, en gedankt hebbende. En dan moet je al kortsluiting hebben natuurlijk. He, want dan heb je meteen een verwijzing naar wat wij dan het avondmaal noemen. In de evangelie en in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen. Dat is wat de Heer later meerdere malen deed. Of wat de Heer deed en wat we meerdere malen in de Bijbel voorkomen, zo bedoel ik dat. En wat we ook lezen over wat de Heer deed bij de Emmausgangers enzovoort. Hij dankte en hij deelde de brood uit. Dat is wat de Heer doet. Dat is het kenmerk van deze tegenwoordige bedeling. Dat de Heer dankt en dat hij ons leven geeft. Het brood des levens namelijk. En dat is wat hier gebeurt. Hij deelde ze de discipelen en de discipelen deelden ze aan degenen die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. Zoveel zij wilden. Het is al aangehaald vanavond dat dat slaat op het manna, wat Israël ontving in de woestijn. Ze konden ervan eten, zoveel ze wilden. En als ze gegeten hadden, zoveel ze wilden, was het op ook. Ze konden krijgen zoveel ze hebben wouden. En toch was het precies genoeg. Nou. En dan vers 12, als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. Herhaling, hè? Steeds maar weer herhalen. 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren van degene die gegeten hadden. Waarom is dit? Wel, dat is niet zo moeilijk. Dat is om, wanneer er staat, als zij verzadigd waren, dan slaat het op het eind van de maaltijd. En daarom slaat het ook op de einde van deze tegenwoordige bedeling. En wat daarna komt, wat er namelijk na deze bedeling komt, is de openbaring van het koninkrijk van Christus in de eerste plaats aan Israël. Of via Israël, want zo kun je het ook zeggen. En deze 12 apostelen en deze 12 korven zijn dus een beeld van Israël in de toekomst, wat zich zal voeden vervolgens met precies hetzelfde voedsel als waarmee wij nu gevoed werden. Want het blijft natuurlijk zo dat er onder de hemel nooit een andere naam is gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Niet in het verleden, niet in het heden, ook niet in de toekomst. En in de toekomst zal ook Israël of de Israëlieten wedergeboren worden op dezelfde gronden als ook wij. En ze zullen daardoor, door die wedergeboorte namelijk, ook hetzelfde koninkrijk beërven. Zij het dan, dat dan is op de aarde, en wat ons betreft is dat in de hemel, maar het gaat om hetzelfde koninkrijk, uiteraard, want het gaat om dezelfde koning. Het gaat om hetzelfde geestelijk voedsel. Dus zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. Hier gaat het om de vervulling van het koninkrijk. Of de vervulling van de verborgenheid van het koninkrijk, om het nog moeilijker te maken. En dat wordt genoemd in Openbaring 10. De verborgenheid die vervuld wordt. En dat is waar het hier om gaat. Het wordt vervuld, het koninkrijk wordt vervuld. En bij die vervulling van dat koninkrijk behoort dan ook vergadering. Dat wil zeggen, deze bedeling, deze tegenwoordige bedeling, eindigt met het vergaderen in de eerste plaats natuurlijk van de gemeente. Daarna krijgen we in de volgende bedeling in de eerste plaats de vergadering van Israël. Israël wat terugverzameld wordt naar het land. En vervolgens ook de vergadering van de volkeren die terugverzameld zullen worden naar hun landen. Zie? Dus het is een kwestie van vergaderen. En daarom wordt het genoemd, zij vergaderen ze dan, vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren van degene die gegeten hadden. De mensen dan, vers 14, gezien hebben het teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En u ziet dat deze mensen die hierbij waren, inderdaad geloofden. Ze waren hem eerst al gevolgd, ze hadden zijn tekenen gezien, maar ook hier trekken ze de conclusie, ze zeggen, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Welke profeet zou er in de wereld komen? Ja, die bedoel ik. De profeet als Mozes. Je kunt ook zeggen de Messias, dat is echt hetzelfde hoor. Al zijn alle theologen onder Israël het daar niet over eens. Maar het is de profeet, hij is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Die profeet wordt trouwens al genoemd, ik dacht in hoofdstuk 1. Is het niet zo? Zijt gij de profeet? Ik kan het zo gaan niet vinden. Vers 21. Johannes 1, vers 21. De vraag is aan Johannes de Doper. Wie zijt gij? Zijt gij Elias? Zijt gij de profeet? En hij zegt, nee, allemaal mis. Ze mochten 3 keer raden. Het was 3 keer fout. En het antwoord was, nee, ik ben de stem des roependen in de woestijn uit Jesaja. Ze hadden een lesje niet goed geleerd. Hè? En ze zaten ernaast. Maar de Heer Jezus is inderdaad de profeet. En dat staat hier dan ook, dat is wat ze bekennen. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Dat wil zeggen, dus de beloofde profeet. De profeet als Mozes. Want Mozes was degene die als het ware de heerschappij over het volk van Israël op zich nam. En het volk dus uitleidde. En leidde door de woestijn tot aan het land. En de Heer Jezus is inderdaad degene die zijn volk uitleidt door de woestijn naar het beloofde land, waarbij ik in dit geval onder woestijn versta, deze tegenwoordige dorre wereld, en het beloofde land uiteraard de hemel.
Mag ik nog even terug?
Ja.
Misschien is het een reactie, maar 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden.
Ja.
Hoe is dat dan? Is dat dan nog, die 5 gerstebroden, is dat dan nog een beeld van de genade?
Nog steeds, dat blijft allemaal zo.
Als we dus bezig zijn met die gemeente die opgenomen is,
ja.
Geeft het dan een andere.
Ja, dat is goed, dat moet ik even toelichten. Het is namelijk zo dat het altijd zo geweest is dat de mens slechts door geloof en uit genade gerechtvaardigd wordt voor God. Dat is nooit anders geweest. En dat zal ook niet anders zijn. Het verschil is echter dat deze tegenwoordige bedeling niet alleen de mens behouden wordt door genade, want dat is vanzelfsprekend, bij ons in ieder geval, maar dat bovendien genade heerst. En dat is het grote verschil. In de vorige bedeling werd men behouden door genade, maar de heerschappij was de wet. De wet heerste, dat wil zeggen wat aardsomstandigheden betreft. Alleen voor God werd men gerechtvaardigd door genade, niet door de wet. Dat is nooit zo geweest. Kan ook niet trouwens. Dus het is een absurde veronderstelling die je echt wel hoort, ook in onze kringen, dat men onder het oude verbond behouden moest worden door de wet. Dat is onzin, dat kan namelijk niet, zegt Paulus. En Peter zegt het trouwens ook. Dat was onmogelijk. Men ook werd ook onder de wet behouden door genade, maar de regels voor het leven hier op aarde, vooral voor het nationale bestaan van het volk van God, dat was de wet. De wet heerste. De wet heerst zo lange tijd als de mens leeft. Romeinen 6. Of Romeinen 5 is het ook, geloof ik. Maar de wet heerst zo lange tijd als de mens leeft. Ja, 5, 6 en 7 is het zelfs in de Romeinenbrief. En in deze bedeling heerst genade, daarom zit er genade op de troon. En dat is het kenmerk van deze bedeling. De volgende bedeling kenmerkt zich weer door wat anders. Maar het blijft zo dat men door genade gerechtvaardigd wordt. Maar het blijft niet zo dat genade heerst. Genade blijft niet het allerhoogste wat er is. Dat is nu zo. Dat is wat men God kwalijk neemt. Dat is waarom men zegt, God is dood. Of God is niet meer almachtig. Want God doet niks, of God kan blijkbaar niks meer. Want hij doet immers niks, dat kan iedereen toch zien, ieder die eerlijk is. Zie, maar het punt is, God regeert in genade, dat is wat we zien. We interpreteren de feiten verkeerd. God regeert in genade. Want in de toekomst pas zal hij spreken, maar niet meer in genade, maar dan zal hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Ja, dat is het. Dus dat is het verschil tussen de tegenwoordige en de toekomende bedeling. Maar men wordt behouden op grond van dezelfde genade, uiteraard.
Wat is de betekenis van hetgeen? Ik lees alleen maar dat er 5 verse broden, dat hebben brokken van Albert blijven.
Ja.
Geen vis.
Over de vis niet, nee. Nee. Ja, misschien wel, maar ik durf eigenlijk niet goed een betekenis aan te geven. Je zou de conclusie kunnen trekken eventueel dat dus de vis heel specifiek een beeld is van de gemeente. En dat het brood een beeld is van dat wat uit God geboren wordt in het algemeen, ook in volgende bedelingen. Maar daar moet ik meteen bij opmerken dat ik daar verder geen argumenten voor heb. Integendeel, er zijn argumenten, maar het zijn geen bijbelse, daar noem ik ze ook niet. Er zijn argumenten die zeggen dat de vis van oudsher in verband gebracht moet worden met Israël. Maar ik moet daar voeg ik aan toe dat het aan de andere kant zo is dat Israël altijd al een type is geweest van de gemeente. Zodat als we zeggen het houdt verband, de vis houdt verband met Israël, dan trappen we een open deur in. Want dat is, als het al zo is, is het zo omdat Israël een beeld is van de gemeente. Ik geloof inderdaad dat de vis heel speciaal een type is van de gemeente, omdat die van de vis geleerd wordt, dat die eerst in de zee, in de volkeren is, zal ik dan maar zeggen, levend te midden van de volkeren, en hij wordt gevangen, hij wordt eruit gehaald, hij wordt gevangen in een net. Weet u wel, de wonderbare visvangst, die heeft zelfs nog geld in zijn bek ook soms. Hè? Er worden nog geteld ook, 153. Hè? Ja, ja, en dan blijkt hij toch nog te leven. En daar gaat het om, dus de overgang van de ene wereld naar de andere. Vanuit het ene element naar het andere. Kortom, vanuit het water in de hemel, in de lucht. Want als je een vis uit het water haalt, hangt je in de hemel, hè? Dat is het nou eenmaal. Dus vandaar dat ik geloof dat het specifiek met de gemeente te maken heeft. Nou, dan moet ik nog even die laatste 2 versen van deze pericoop. Er staat, de mensen dan gezien hebben de teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Namelijk de profeet als Mozes, die voorspeld was, die aangekondigd was. Die in de wereld komen zou. Ze besluiten dus dat het de vervulling is van de belofte. En dan vers 15. Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Zodat in uiterste instantie er weer op gewezen wordt dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Hij ontweek. Koninkrijk zou nog niet openbaar worden op aarde en de koning ontwijkt dan ook op een berg, namelijk op een hoge plaats. Dat is een beeld van de opname, nee, van de hemelvaart van Christus en daarom van de hemelse positie van de christenen en uiteindelijk zelfs een beeld van de opname van de gemeente. En toen was het tijd voor de koffie. Ja, wij zijn eigenlijk toen in vers 16, maar die sla ik even over. Vers 16 tot 21 spreekt ook op dezelfde wijze over deze tegenwoordige bedeling, waarin we inderdaad een geschiedenis krijgen over de zee met daarop een schip. Zodat we daar een verzameling mensen zien in de boot. Zonder dat de Heer Jezus bij hun is. In dit geval. En dat betekent dan ook dat het een beeld is van de gemeente. Zoals die vandaag aan de dag reilt en zeilt. Dat wil zeggen op de golven. Maar in ieder geval in een schip boven de golven. Dat wil zeggen wel te midden van de golven, dat wil zeggen de gemeente verkeert te midden van de volkeren, maar maakt er niet werkelijk deel van uit, drijft er als het ware op, bevindt zich eigenlijk niet in de zee, maar in de hemel, want zo ligt dat nou eenmaal, hè. Als je boven de oppervlak uitsteekt, dan ben je in de hemel, zo zit het nou eenmaal. Ja. En die discipelen in dat schip zonder de Heer Jezus zijn dan een beeld van de gemeente vandaag de dag, zoals die nu in de wereld is. En het eindigt dan ook met dat hij bij hen komt en zich met hen verenigt. En dat is dan een beeld van de opname van de gemeente. Ik zeg het maar even heel vlug. En het leuke is dan ook dat in vers 17 stond dat ze onderweg waren naar Capernaum. En Capernaum is een beeld van het koninkrijk hier op aarde. Capernaum betekent zoveel als een vriendelijke plaats of zoiets. Het is de plaats waar de Heer Jezus gewoond heeft. Waar hij ook vele wonderen gedaan heeft. Maar het is ook de plaats die hem verworpen heeft. En het resultaat daarvan is dan ook geweest dat Capernaum verwoest is. Het bijzondere is dat alle plaatsen waarvan we in de Bijbel lezen dat ze de Messias afwezen, die bestaan vandaag de dag niet meer. Behalve dan nog als ruïnes. Heel eigenaardig. Maar goed, Capernaum is daarom een beeld van het geopenbaarde koninkrijk, laten we zeggen van duizendjarig rijk, om het makkelijk te zeggen. Daarheen waren ze onderweg, want dat moest er eigenlijk komen. Het koninkrijk van Christus moest op aarde geopenbaard worden. Alleen, daar komen ze niet terecht, want als ze nou uiteindelijk ergens aan land komen, staat er is dat het land was, daar zijn naartoe voeren. Dat wil zeggen, Capernaum wordt niet genoemd. Niet Capernaum, hè? Komen ze dan niet in het koninkrijk? Jawel, natuurlijk wel. Maar het punt is dat hier sprake is niet van een geopenbaard koninkrijk op aarde, maar van het verborgen koninkrijk in de hemel. Die heilshistorie was onderweg naar een geopenbaard koninkrijk hier op aarde. Alleen deze mensen in het schip kwamen terecht, de plaats waar ze naartoe voeren. En dat is diezelfde plaats waar hoofdstuk 14 over spreekt, weet u wel. Gij weet waarheen ik heen ga, zegt de Heer. En het bleek de hemel te zijn. Ze wisten het niet trouwens. Maar dan zie je het, wit was onbenoemd. Maar goed, die geschiedenis is dus ook wel degelijk een beeld van de tegenwoordige bedeling. En na dit tweede teken, want ook dit is een teken natuurlijk, krijgen we dan vervolgens een discussie tussen de Heer en de omstanders die hem gevolgd zijn. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ze waren hem namelijk kwijt. Dat is nou het aardige. Dat vind ik zo leuk. Ze waren hem kwijt. Weet je niet, de discipelen gingen vast naar de zee, zouden met de boot weg, ze naar de overkant varen. Natuurlijk naar Capernaum, want daar woonden ze eigenlijk, daar woonde de Heer. En de discipelen gingen vast, maar de Heer kwam niet en toen gingen ze zelf maar onderweg. En toen kwam de Heer dan later achterna over de zee. Maar in ieder geval, de omstanders waren de Heer kwijtgeraakt. Hij was immers eerst ontweken op die berg. En vanuit die berg zien de discipelen hem eerst weer meteen in schip. Bij hen, in hun midden, is dan in een geweldig beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. Wij zien hem niet, maar als we hem weer zien, is hij in ons midden. En dan zullen we zijn waar hij is, maar dat is ook Johannes 14. En voor de volkeren is het nog anders, die zijn hem ook al die tijd kwijt. En op een gegeven moment dan zien ze hem weer en zeggen ze, hé, hoe kan dat nou? Waar was hij nou al die tijd? Dat hebben we niet gezien. We snappen ook niet hoe je hier gekomen bent, dat vragen ze hem ook, hè? Wanneer zijt gij hier gekomen? Vers 25. Vers 22 tot en met 25 spreekt over dat ze hem kwijt waren. En waar hij nou zo ineens vandaan kwam, daar begrepen ze niks van. En zo gaat het straks ook inderdaad in de toekomst. Maar goed, dan krijgen we een discussie. Dan zegt de Heer, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, vers 26, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt. Zie, gij zoekt mij niet vanwege de tekenen, maar van het brood. Waarom zochten ze de Heer? Niet omdat ze de tekenen geloofden, en dus geloofden dat hij de Messias was, maar zij zochten hem omdat hij heel voordelig aan brood kon komen. Dat is het toch? Je kon een gratis brood krijgen, dat is nooit weg. In deze dure tijden. Hè? Nee, daar ging het om. En zo is het vandaag aan de dag nog, de Heer gaat erop in, en zegt vers 27, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mens jullie de geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Want het punt is dat de natuurlijke mens erop uit is om brood op de plank te krijgen. In gewoon Nederlands, hè. Tarwebrood, gerstebrood, roggebrood, en dan heb je nog een paar soorten meer, maar... Dan moet ik bij mijn familie eens even informeren hoe het zit met al die andere soorten brood. Maar in ieder geval, dat is waar een mens voor werkt. In het zweet zijns aanschijns enzovoorts. Wat we lezen over de mens die in zonde gevallen is, is dat hij de aarde moet bebouwen waaruit hij genomen is. Zo staat het, hè. Het is belangrijk hoe het er staat, hoor. Hij moet de aarde bebouwen waaruit hij genomen is. Keert zich naar de aarde. En hij moet daar zijn voedsel uit zien te krijgen. En hij werkt zich inderdaad... Erg hard, hè? En als iemand hem daarvan af kan helpen door hem brood te geven zonder dat hij ervoor hoeft te werken, is dat natuurlijk mooi meegenomen. En of die nou Sinterklaas heet of onze lieve Heer, dat zal de mensen een zorg zijn. En dat is de vlugste manier waarop ik het kan duidelijk maken. Want sommigen weten ook het verschil niet. Nou ja, er zitten 3 weken tussen. Dat... He? Wie waren gelovigen? Die mensen hier, Deze mensen niet. Dat is wat hij zegt. Je komt niet om die tekenen. Die anderen die hij zojuist gevoeld had, die waren hem gevolgd vanwege de tekenen. Deze waren niet gevolgd vanwege het teken, maar vanwege dat ze wel graag brood wilden hebben. Dat staat er in vers 27, hè? Of vers 26. Je moet uitdrukkelijk zien dat dit om een andere schare gaat dan die van daarstraks. Diepe zucht. Ja, zo zit dat, hè? Werk niet om de spijs die vergaat. Hij zei, jullie moeten niet zo hard werken, dat heeft geen enkele zin. Ja, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is dat verhaal van die spijs die je moet eten en die moet je elke dag weer eten. En je kan er nooit genoeg van krijgen, want je moet elke dag weer. Je kunt ook niet te veel in het voren verzamelen, want dan bederft het weer. Dus je moet altijd maar weer zorgen dat je in leven blijft hier. Om dit vergankelijke leven in stand te houden. En dit is van begin af aan gedoemd te mislukken. Dat kan namelijk niet. Nou, dat was het boek Prediker. Dus dat zullen we verder niet uitleggen. Hè? Dat is alles kwelling des geestes, dan wel het najagen van wind. Hè? Dat levert namelijk niks op. En dat is wat de Heer zegt, dat moet je niet doen, werk niet om de spijs die vergaat. Ze waren uit op spijs die vergaat. Ze dachten, die man die kan ons brood geven. Hoeven wij niet meer te werken. Een soort lui lekkerland, dat hadden ze wel gewild. En voor sommige mensen is het koninkrijk van Christus dan ook een soort lui lekkerland. Hij zal ons alles geven wat we nodig hebben. Dat is maar makkelijk, kunnen wij zitten. En dan zei hij werk. En dan zeggen we, dat is het evangelie ook inderdaad, ja. Met dien verstande dat het voedsel, de spijs die de Zoon des Mensen ons geeft, is niet dat gewone brood, voor het vergankelijke brood wat ook vergaat. Is ook niet het gezuurde brood, het dagelijks brood zal ik maar zeggen. Maar is het blijvend brood, namelijk het ongezuurde, het onbedorven brood, wat een beeld is van eeuwig leven. Dus net als met dat water uit Johannes 4. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, enzovoort. Zal niet meer dorsten in de eeuwigheid. Omdat het eeuwig leven is. En dat is het hele punt. En dat is ook het kernpunt eigenlijk van de Bijbelse boodschap. Dat God inderdaad niet bezig is om een oude wereld in stand te houden, maar hij is bezig om een nieuwe te maken. In Christus. Vandaar dat als hij een gesprek krijgt met de eerste, de beste theoloog, Johannes 3, hij was de eerste, hij was de beste en bovendien was hij theoloog. He? Ja, ik bedoel het inderdaad heel goed, in de positieve zin. Die man die begint hem zachtjes, begint hij hem uit te horen over, zou u misschien de Messias hebben kunnen wezen? Zou het kunnen zijn dat, hè? Dus we weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, had goed gezien, wanneer God niet met hem is, dat is waar. Maar de Heer negeert als het ware de vraag, of loopt er heel hard op vanuit, en zegt, dat kan wel wezen Nicodemus, ik ben inderdaad de Messias, ik kom een koninkrijk oprichten, maar als jij niet wederom geboren wordt, dan heb je aan het hele koninkrijk niks. Want alle zegeningen die de Messias zou brengen, zijn zegeningen die verband houden met de nieuwe schepping en niet met een oude. Dus moet je eerst wedergeboren worden. En als iemand het wist, was hij het zelf, omdat hij zelf eerst moest opstaan uit de dood. Ook hij zelf aanvaarde het koningschap ook niet op deze tijd. Want hij moest zelf eerst ook uit de dood opstaan. En zelfs bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem was dat nog zo. Hij moest hier sterven en opstaan, namelijk wedergeboren worden, waarna anderen hem zouden kunnen volgen in de wedergeboorte en dus het koninkrijk in. Dat wil zeggen, de Heer geeft spijs, dat is waar, maar spijs in verband met eeuwig leven, niet in verband met tijdelijk leven. Althans, niet primair. Hij doet het wel, hij deed hier ook. Hij gaf deze 5000 man ook letterlijk brood. Dat was mooi meegenomen, maar hij kon dat doen omdat hij in wezen degene is die geestelijk brood geeft. En dat zijn hogere dingen dan deze. Daar mag je even over nadenken. Het zijn hogere dingen dan deze. Het is een hoger wonder dat de Zoon des Mensen ons het brood des levens geeft. Geestelijk brood namelijk. En laten we maar verder lezen. Hij zegt, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft in de eeuwigheid. En dan antwoorden ze in vers 28, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Want oh, die mensen zijn zo actief, ze willen zo hard werken, graag. Dat komt tegenwoordig nog wel eens voor, hè? Hadden we er straks over, hè? Dat komt inderdaad nog voor. Maar in verband met de geestelijke dingen zit je dan toch verkeerd. Wat zullen wij doen? Dat is net als, wat moeten wij doen om eeuwig leven te beërven? Enzovoorts, hè? En dan zegt de Heer Jezus, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat is een prachtige woordspeling. Eigenlijk is het een grap, eerlijk gezegd. Ze zeggen, wat moeten wij doen? En de Heer zegt, nou, het werk Gods is dat gij gelooft. Oftewel, het werk Gods is dat gij niet werkt. Want wie niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4. Geloven is juist het tegengestelde van werken. En daarom is het zo'n aardige opmerking hier. Hè? Dit is het werk Gods dat gij gelooft. Hoe kan geloven nou het werk Gods zijn? Wel eenvoudig, omdat geloven het resultaat is van de prediking van het woord van God. Geloven is de natuurlijke reactie op het woord Gods. Op woord in het algemeen trouwens, maar speciaal op het woord Gods. Dus het werk Gods is eigenlijk dat hij het woord zendt in deze wereld, met als resultaat dat wij geloven. En daarom is ons geloof het werk Gods. En dat zijn de werken die gedaan moeten worden. Maar dat werk wat gedaan moet worden, doet God, niet wij. Dus Jezus antwoordde, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. God heeft dus wat gedaan, God heeft namelijk hem, namelijk de Heer Jezus, gezonden. En de Heer Jezus is het woord Gods. Dat hoef ik niet te bewijzen, want dat was het eerste vers van dit Bijbelboek. Dus hadden we al lang gehad moeten hebben. In het begin was het woord, en dan vers 14, en het woord is vlees geworden. Dus hij is het woord, en hij is gezonden. Dus God werkt doordat hij woord zendt, al was het maar de Heer Jezus zelf, en het resultaat daarvan is geloof. En alleen in die zin is geloof een gave Gods. Het is namelijk de reactie op het woord van God, op het spreken van God. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan? Want nou veranderen ze van onderwerp. Wat teken doet gij dan? Dat is gebruikelijk in theologische discussies. Snel van onderwerp veranderen, hè? Ergens, niet alleen in theologische trouwens. Hè? Mijn kinderen kunnen er ook wat van. Gauw van onderwerp veranderen. Maar ze veranderen, zeggen, wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Hetgeen natuurlijk een erg domme opmerking is, want ze hadden gezien. Nou ja, ze hadden gehoord over wat er te zien viel, zo was het eigenlijk. Hè? Maar er was zojuist een teken geweest en omdat dat geweest was, hebben ze hem opgezocht. Maar dan wilden ze ook wel een teken zien, want daar waren ze eigenlijk voor gekomen. Voor sensationele dingen, voor genezingen, voor wonderbare broodvermenigvuldigingen of meer van dat soort fraais. Tekenen. En de Bijbel zegt, de Jood vraagt een teken. 1 Korinthe 1. En de andere plaats zegt, een ongelovig geslacht vraagt een teken. En morgen heb ik een proces vanwege discriminatie. Hè? Een ongelovig geslacht vraagt een teken, zegt de Bijbel, namelijk de Jood vraagt een teken. En de Grieken vragen om wijsheid, hè? 1 Korinthe 1 is het. Maar ze vragen een teken. Ze weten niks meer, vragen om een teken. Het was net een teken geweest, maar dat geeft niet, vragen gewoon weer een teken. Zo kun je je tijd wel doorbrengen natuurlijk. Ze zeggen, wat werkt gij? Wat doet u dan? Het is net of een artiest bij een theateragent komt en vraagt, wat voor kunst heb je geleerd? Nee? Zo werkt dat. Wat werkt gij? Laat eens wat zien. Hoe is de naam ook alweer? Ja. En dan staat er dat ze zeggen tegen hem, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Het is merkwaardig, ze kennen de schrift heel goed. En ze weten het zelfs nog toe te passen in principe ook. En als ze het toch over brood hadden, brood des levens, een spijs die niet vergaat, zeggen ze nou, er was een teken ooit is in het verleden dat onze vaders het manna gegeten hebben in de woestijn, gelijk geschreven is, ze gaven het brood uit de hemel te eten. Brood uit de hemel dus, brood van boven. En dat is precies waar het om gaat. Brood wat van boven komt, van de troon der genade zou ik moeten zeggen. Hè? Maar het leuke is, dat het wordt hier manna genoemd en die naam manna die is ontstaan doordat Israël niet wist wat het was. Want wat is het? Is in het Hebreeuws manna, of man eigenlijk. Man is dus eigenlijk een deftige vertaling voor de wat domme opmerking, hoezo? Dat betekent het daar. Man, hoezo? Was dat nou weer? Hè? Ze noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Want wat is het? Of hoezo? Dat is dan dat vragend voornaamwoord. Wat is het? Ze wisten niet wat het was. Ja, hoe kan dat nou? Dat begrijp ik ook niet helemaal. De vertalers wisten ook niet wat het was, heb ik gezien. Ik zoek het even op in Exodus, is dat geloof ik? Exodus 16. Ja, Exodus 16. Er staat in vers 15. In vers 14 staat dat de manna was een klein rond ding. Want ronde dingen zijn altijd een beeld van de eeuwigheid. En het is klein, omdat die eeuwige dingen in deze wereld eigenlijk helemaal geen gestalte hebben. Ze horen namelijk tot de onzienlijke dingen. Je moest goed kijken, anders zag je het niet, hè? Dat is het, een klein rond ding. Klein als de rijm, wit dus. Op de aarde, en dan staat er... Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander... Hoezo? Dat zeiden ze, ja. Wat is dat nou weer? Daar staat er. Het is man, is het dan vertaald. Want zij wisten niet wat het was. En dan komt Mozes erbij, die komt verklaren wat het is. Alleen de vertalers hebben die verklaring ook niet begrepen. Maar dan staat er namelijk... Mozes dan zei tot hem... Dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Punt, komma. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Punt. Dus als je nou die punt en die punt, komma even verwisselt... dan is het meteen opgelost. En punten en punt, komma's bestaan in het Hebreeuws niet. Dus dat is makkelijk genoeg. Hè? Leuk is dat nou, hè? Hebben we daar geen last van. Dus Mozes zeide tot hem, dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft, punt komma, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Met andere woorden, dit manna is het brood wat van Yahweh komt, van Jehovah komt, en het is een type van het woord dat van Jehovah komt. Want de mens zal bij, dat is ook de Deuteronomium geloof ik, hè. Want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles of alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Zodat brood een beeld is van het woord Gods. En hier staat dat ook. Dit is het brood, zegt vers 15 en vers 16 zegt, dit is het woord. En dan volgt de toelichting, verzamel ervan en ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd naar het getal uw zielen, nou enzovoorts. Maar in ieder geval, in deze verse staat gewoon wat het is. Ze wisten niet wat het was, nou zegt Mozes, dat is brood, namelijk het woord van God. Maar ze wisten het niet, want van typologie hadden ze nog nooit gehoord. En die mensen in de dagen van de Heer Jezus ook al niet, want die begrepen er ook al niks van, dat zullen we zo zien. En dan ben ik terug in Johannes 6. De Heer gaat in op dat manna, verklaart gewoon de betekenis in vers 32. Voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt. Zodat je ziet dat het manna uit de hemel een beeld is van de menswording van de Heer Jezus. Het woord wat uit de hemel nederdaalt. Hij verklaart het gewoon. Hij zegt, dat is niet van Mozes... Wat heeft de Heer, mijn Vader uit de hemel heeft dat gegeven. En het brood Gods is hij, is een persoon, blijkt een persoon te zijn. Is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld, dat wil zeggen die aan de wereld, het leven geeft. Waarbij leven de vertaling wordt is van het Grieks zoe. En dat heeft in de Bijbel niet slechts de betekenis van leven, maar van eeuwig leven. En zo had het eigenlijk dan vertaald moeten worden. En zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Precies zoals een Samaritaanse vrouw zegt, geef mij dit water, zeggen zij, geef ons dit brood. En als je het één keer geeft, is dat dus voor altijd. Daarom staat het erbij, geef ons altijd, dus eenmalig, maar dan voor altijd dit brood. En dan zegt hij, nou dat ben ik. Is dat nou geen mooi teken? Het teken was al lang geweest, manna. En het kwam opnieuw, namelijk in de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dan heb je het levend water en het levend brood in één adem. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Hij zegt, ik ben zelf dat teken. Ze vragen hem om het teken. Hij zegt, nou, ik ben dat teken. Ik ben het manna, ik ben het brood des levens. En al wat de Vader, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En de nedergedaalde zoon des mensen, of de nedergedaalde zoon van God, zo kun je het ook zeggen natuurlijk, is de vervulling van het nedergedaalde manna uit de hemel. Maar ze wisten niet wie het was. En je ziet hoe tragisch het is dat het woord manna alleen al aangeeft dat ze geen enkel idee hadden van wat er eigenlijk aan de hand was. En zoals ze van manna niet wisten wat het was, zo wisten ze niet wie de Heer Jezus was. En ze hadden ook geen plaats voor hem in hun wereldbeschouwing en zelfs niet in hun godsdienst. En dan moet ik eens even kijken waar ik verder ga. Ik lees verder in vers 40. Er staat, dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Heer zegt, als je dat teken, het teken ziet, en hij is zelf dat teken, waar ze om vroeg immers. Als je dat teken ziet, dan zul je eeuwig leven hebben en dan zul je opgewekt worden op de jongste dag. Dat heeft soms geen plaats in onze theologie trouwens. Maar hier wordt natuurlijk toch geleerd dat gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag. Ja, sommigen leren namelijk, en ik heb het vroeger ook geleerd, dat op de jongste dag alleen ongelovigen worden opgewekt. Maar hier staat tot 4 keer toe achter elkaar dat gelovigen zullen worden opgewekt op de jongste dag. Ja, niet alle gelovigen, want er zijn er al die al eerder zijn opgewekt. Maar hier wordt gesproken over opwekking van gelovigen op de jongste dag. Dat is een commentaar op, ik zag de doden staande voor God en de boeken werden geopend uit Openbaring 20. Ja, en dat blijkt dat er dus wel degelijk gelovigen bij zijn, want hier staat het. Maar goed, dat is even terzijde, want dat is nou ons onderwerp niet. Ga gewoon verder, vers 41, daar staat de Joden murmureerden. U weet toch wat Joden doen gewoonlijk, hè, in de Bijbel. Murmureren, ja. Inderdaad. De Joden dan murmureerden, dat is de term die in Numeri gebruikt wordt voor wat Israël altijd deed in de woestijn. Ik zeg het wat negatief, maar zo is het nou eenmaal. Ik heb het woord nooit gekend totdat ik de Bijbelse geschiedenis hoorde op school en daarna heb ik het ook nooit weer gehoord. Dus murmureren breng ik in mijn gedachten altijd meteen in verband met Israël. Wij wisten nooit wat het was, maar zij murmureerden. Over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En nou zie je, die mensen van typologie niets, maar dan ook niets wisten. Dan zeggen ze namens, ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Ze begrijpen helemaal niet dat het een beeld is. Ik zeg dat met nadruk, omdat sommigen ons willen wijsmaken dat het Jodendom zoveel verstand heeft van typologie. Nou, dat is niet waar. Zij kennen typologie, dat is wat anders. Ze weten het bestaan ervan, maar ze begrijpen er niks van. En verder spreken we dan ook nog maar over een kleine groep binnen het Jodendom. Een heel kleine groep, mag ik wel zeggen. Want typologie is nou juist die tak van Bijbelstudie, zal ik dan maar zeggen, die zich bezighoudt met de verborgen betekenis achter de dingen. Die namelijk erkent dat de geschiedenis en de voorwerpen in de schrift beelden, namelijk typen, dat is gewoon het Griekse woord ervoor, typen zijn van onzienlijke waarheden. En dat is de proef op de som. Wie dat ziet, wie dat erkent, die begrijpt ook hoe het zit met Gods werk in deze tegenwoordige bedeling. Wie die typologie niet ziet, snapt daar ook niks van. Die snapt niet wat de verborgen God nu doet. Want hij ziet niks namelijk. Er valt niks te zien. Hij ziet alleen de uiterlijke dingen en daaruit concludeert hij, God doet niks, God is dood, God slaapt, God is niet meer almachtig, God is op vakantie, dat soort dingen hoor je allemaal hoor. Maar dat is de verkeerde conclusie, omdat men typologie niet verstaat. Men snapt niet dat achter de zienlijke dingen, de onzienlijke dingen zich wel degelijk bevinden. Reëel. En deze mensen begrepen het ook niet.
Is dat
nou
de bedekking van de wet?
Dat is de bedekking, ja. Dat is een bedekking die het resultaat is van een vleeselijke wereldbeschouwing, en dus ook levenswandel, waarbij de mens aanziet wat voor ogen is, maar niet ziet dat wat daarachter zit. En daarom zegt God, de mens is blind. Dat is Johannes 9. De genezing van de blind geboren. Daar hebben we het al eens over gehad, hè? De mens ziet niet omdat hij alleen maar de uiterlijke dingen ziet. Maar dat is het minst belangrijke. Het meeste namelijk zit altijd binnenin. Reken dat maar eens na. Nou ja, het meeste zit binnenin. Dat is met alle dingen zo. Dus als je alleen de uiterlijke dingen ziet, mis je het meeste. Dus typologie, daar gaat het om, de diepere betekenis der dingen. En dan gaat de Heer er nog even op door over dat hij leven geeft en dat hij zal opwekken ten jongste dagen. Dat betekent dus dat hij het brood des levens is. Dat hoe dan ook, degene die aan hem deel hebben, die van hem gegeten hebben, zal ik dan maar zeggen, die krijgen eeuwig leven. Dat is vers 47. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dat was die spijs die vergaat uit vers 27. Het manna verging, het was de andere dag al bedorven, weet je nog? Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Ze wisten niet eens wat het was. Tragische zaak, hè? En dan vers 50. Doch dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Manna was vergankelijk voedsel. Maar het werkelijke brood uit de hemel, heb je dat? Dit is het brood. Ziet u dat het een verwijzing is naar Exodus 16, dat vers wat we er straks lazen? Dit is het brood uit de hemel, dit is het woord wat de Heere gesproken heeft. Maar hier staat het ook. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Want het werkelijke brood is niet dat manna, maar het werkelijke brood is de Heer Jezus zelf. Maar het manna is dus een beeld van de Heer Jezus. En daarom zegt hij gewoon, vers 51, ik ben dat levende brood. Een leven weer in de zin van Zoe, namelijk eeuwig leven. Dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het wel ik geven zal voor het leven der wereld. En dan zegt men, dat gaat over zijn kruisiging. En dan zeg ik, dat is niet waar. Het gaat niet over zijn kruisiging, het gaat over zijn lichaam nu, in deze tegenwoordige bedeling. Het gaat om leven, namelijk opstandingsleven. En dat is het vlees waarvan wij deel uitmaken. We zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been. U kent die uitdrukking wel uit Efeze. En over dat leven gaat het. Mijn vlees, het wel ik geven zal voor het leven der wereld. En het leven der wereld is Zoe. Zoe, dus inderdaad eeuwig leven. Hij geeft dat vlees voor het eeuwige leven wat voor de wereld bestemd is. En daarom gaat het niet meer over kruisiging, want dat was om de schuld van het oude leven weg te nemen. Maar het gaat over opstandingsleven, opdat wij opstandingsleven zouden hebben. Uiteindelijk is het zo dat dit hoofdstuk juist niet spreekt over de dood, maar juist over leven. Je moet het goed vasthouden. De Joden als streden onder elkaar zeggen, hoe kan deze zijn vlees te eten geven, want typologie begrepen ze immers niet. En dan vers 53, Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En u begrijpt hopelijk dat dat vlees geen letterlijk vlees kan zijn en dus ook niet slaat op het lichaam wat aan het kruis hing. Bovendien, dat kunnen wij niet eten. Ik bedoel het met alle eerbied te zeggen, maar ook in alle duidelijkheid. Het gaat dus om de overdrachtelijke betekenis ervan. En de overdrachtelijke, de diepere, is de geestelijke. Het gaat daarom om het lichaam van Christus, nu in deze tegenwoordige bedeling. De gemeente dus. En vandaar die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, vers 54. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan wordt nooit weer het manna aangehaald in vers 58. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. En dan vers 59. Deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. En nou zien we, ze waren dus toch in Capernaum. Alleen het werd niet meteen gezegd in vers 22. Of zelfs al in vers 21. Want voor de typologie kon het even niet gezegd worden. Dan staat er gewoon de land waar ze naartoe voeren, want het was een beeld van de hemel. Maar deze discussie wordt weer gevoerd hier op aarde, zal ik maar zeggen, in verband met de aardse zaken. Gewoon Capernaum in de synagoge, binnen het judaïsme dus. In de synagoge, binnen de Joodse godsdienst. En daar vertelt hij dat in de synagoge, lerende te Capernaum. Dat was dus zijn woord en dat was het leven zelf. Maar dan staat er, velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Zie, en de reactie van de Heer is: wat zou het zijn zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren naar waar hij tevoren was? Hij zegt, vinden jullie die reden hard? Nou, het kon wel eens wezen dat de Zoon des Mensen zich gewoon voor jullie terugtrekt en teruggaat naar waar hij vandaan kwam. Dat is Johannes 3, trouwens al. Over de Zoon des Mensen die uit de hemel nederdaalt, maar naar de hemel terug op zou varen. Dat wordt natuurlijk vele malen herhaald, Johannes 12, Johannes 14, enzovoorts. En dat is dus de aankondiging van dat de koning zich zal terugtrekken van Israël. Maar dat een andere bedeling in werking zou treden. Nou, de tegenwoordige waarin mensen verzameld worden uit de volkeren voor zijn naam, met een hemelsburgerschap ontvangen enzovoorts. Dat is wat hier wordt aangekondigd. En je ziet dat de hele kwestie die hier aan de orde is, terechtkomt op dat ene punt. Dat mensen wel de Heer accepteren wanneer hij voor hun aardse omstandigheden zorgt, maar dat ze hem niet accepteren als ze hen een ander, een beter, een eeuwig leven voor dit oude in de plaats geeft. En op zich lijkt dat ongelooflijk, maar zo werkt het tot vandaag aan de dag. Zodra je over geestelijke dingen gaat praten, is men niet thuis. Geestelijk brood, dat spreekt mensen niet aan. En de geestelijke betekenis van Bijbelse geschiedenissen, zeggen ze, dat is veel te ver gezocht. Dat moeten we niet. Want hoe dan ook, het leven wat wij ontvangen hebben, is eeuwig leven in Christus, maar tegelijkertijd in de hemel. Dat is het brood des levens. En daarom hebben wij vandaag aan de dag in de gemeente nog steeds dat mooie beeld van wat wij dan het avondmaal noemen. Daarbij ben ik dan terug. Van brood en beker die de uitdrukking zijn van het leven van Christus en daarmee van het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Waarvan wij eten, waaraan wij deel hebben. En dan zegt 1 Korinthe 10, het brood dat we eten, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Nou, over dat vlees gaat het. Over dat lichaam van Christus. En dat is Andreas, namelijk mannelijk. En wat mij betreft 5000. Hè? In het gras, eventueel in het schip, maar in ieder geval veilig in zijn handen. Omdat de eerste Adam is uit de aarde aards en vergankelijk. Maar de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, is de Heere uit de hemel. En hij is een levendmakende geest, staat er. Nou, dat is waar wij uit leven. Van hem eten wij en in hem hebben wij leven. Tot zover. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij dat woord des levens mogen eten. Dat we mogen eten van het ware manna wat uit de hemel is nedergedaald. En we danken u dat we daar ook genoeg van kunnen krijgen. Zoveel als we willen. Dat we mogen neerzitten en eten van dat brood totdat we verzadigd worden. We danken u, Vader, dat we u mogen hebben leren kennen als degene die een nieuwe schepping tot stand brengt. Als degene die ons een erfenis geeft, niet in deze wereld, maar juist in de toekomende wereld, een onvergankelijke wereld. We danken u dat we daar dagelijks ook uit mogen leven. Dat we mogen leren zien deze nu nog onzienlijke dingen, maar dat we ze toch al mogen verstaan omdat u ze aan ons geopenbaard hebt. We danken u voor die diepten die er ook liggen in het woord wat u ons geschonken hebt. Niet alleen de oppervlakte van de geschiedenis mogen we studeren, maar ook mogen zien waarom het allemaal gebeurt en welke rijke waarheden u daarin ook aan ons hebt willen openbaren. We danken u, Vader, dat we van dat brood mogen eten, dat we mochten leren verstaan dat het gaat om een ander leven, een onzienlijk leven, en dat we ook mogen uitzien naar die geopende hemel die u voor ons bereid hebt. We danken u, Vader, dat we ook zo vanavond bij elkaar mochten zijn. Dat we dat woord mochten openen, ons mochten richten op uzelf. Dat we u mochten zien als het brood, als degene die uit de hemel is nedergedaald. En dat we ook nu op u mogen zien als onze overste leidsman en volleinde des geloofs. We danken u dat we mogen leven onder de heerschappij van de genade. Dat we mogen leven onder de hoge priester die we hebben in de hemel, die ons altijd en volkomen zalig maakt. We danken u daarom voor deze avond, Vader, en we brengen onszelf bij u. We weten dat we aan uw hand door mogen gaan, mogen weten dat niets ons kan scheiden van uw liefde, omdat u ons gekocht en betaald hebt en als een vader ook voor ons zorgt. Wij danken u voor die genade. Amen.